Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij verder uit Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. We zingen de versen 1, 2 en 3 van Psalm 65. Bidden wij samen ons geloof in de drie-enige God en zingen wij als amen daarop uit Psalm 135, het laatste vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Het laatste vers van Psalm 135. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Met mond en hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel. God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Opnieuw brengt u ons als gemeente samen. U die troont op de lofzangen van Israël. De lofzangen van uw kerk. Wij mogen hier in uw naam bijeen zijn. En wij mogen u om Christus wil Vader noemen. En als wij iets bidden. U Heer Jezus hebt het zelf gezegd. Vraag het maar in mijn naam en ik zal het doen. Wij kunnen dat niet altijd vatten. Bidden, bidden in uw naam en dat het dan ook nog zal gebeuren. Wie tot u komt, wijst u nooit af. En als wij tot u de toevlucht nemen, dan zult u rust geven. Dat zijn uw beloften. En wij horen die. En wij herkennen die. En toch, om in de praktijk van het geloof ermee te rekenen en er verwachting uit te halen, dat is veel lastiger. Want dan durven wij niet ons op het geloof en op u te verlaten. Maar u bent een vader. U bent de vader van onze Heer Jezus Christus die gezegd heeft, vraag het maar in mijn naam. Dat is een geheim, dat is een geheimenis. Maar vanavond in deze dienst wilt u ons iets van dat geheim, van dat geheimenis laten zien, laten horen. En juist hierom, opdat wij er nooit meer aan zouden twijfelen, dat het werk dat uw hand begon, dat u dat afmaakt. En dat u nooit loslaat waar u een begin mee gemaakt hebt. U voltooit dat. U maakt het af tot in eeuwigheid toe. En omdat wij hier samen zijn in deze dienst van het woord, bidden wij u om de krachtige werking van uw geest. En bidden we in het bijzonder, wilt u ons iets van dat geheim laten verstaan. Zodat wij getroost, bemoedigd en geleerd weer terug zullen keren naar huis. Opdat we eruit zullen leven vandaag en morgen. En de rest van ons leven tot de laatste snik. Uit dat ene geheim waarvan u ons vanavond iets laat zien, dat de gegevenen van de Vader, dat u Heer Jezus daarvoor zorgt. En dat er niet één zal worden gemist. Wat u begon, dat maakt u af. Wilt u het ons vanavond leren verstaan door uw Heilige Geest? Ouderen hebben veel vragen als het gaat om verkiezing. En jongeren begrijpen niet altijd wat ermee wordt bedoeld. En we kunnen het soms ook niet klein krijgen. Maar u wilt ons vanavond in de dingen van uw koninkrijk, van dat welbehagen, van die verkiezing, van die zekerheid van het geloof, onderwijs geven. Neem ons bij de hand en leid ons door uw geest. Dit bidden we u samen in de vergeving van de zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Johannes 17. Wij lezen het hele hoofdstuk. Johannes 17. Dit is een van de onderwerpen in het boekje van de Bijbelstudie voor verschillende kringen. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. In de voorbije weken is mij tot tweemaal toe de vraag gesteld door een catechisant om eens iets meer te zeggen, te schrijven over de uitverkiezing. Het komt daar wel eens op tijdens catechisatie en dan is het altijd weer lastig om dat in één keer uit te leggen, heel kort uit te leggen. En dan is toch vervolgens de vraag, de opmerking van, kan het dan niet een keer wat breder uitgelegd worden? Tot tweemaal toe een jongen uit de gemeente die dat vroeg. Ik heb er al iets over geschreven in het wijkblad, vorige wijkblad. Maar nu is dit hoofdstuk aan de orde, hoofdstuk 17, en daar gaat het met name ook over de verkiezing. Vandaar extra aandacht voor dit altijd weer lastige onderwerp. Maar hopelijk wordt het door dit hoofdstuk en door deze verkondiging helder. Het thema is, het gaat over de zekerheid van de verkiezing. En in dit gedeelte, hoofdstuk 17, komt meer dan 10 keer voor het zinnetje, degene die gij mij hebt gegeven. Jezus bidt daar voor degene die de Vader hem gaf. Staat in verschillende toonaarden, maar het gaat meer dan 10 keer over degene die de Vader hem gegeven heeft, dus over de uitverkorenen. Daar komen we dan zo direct in de verkondiging op terug, maar we lezen eerst het hele hoofdstuk. Als u een Bijbeltje bij u hebt, dan is het goed om dat ook gewoon voor je te hebben en ook open te houden tijdens de preek, want dan kun je hier en daar de dingen nog weer eens teruglezen. Bijbeltjes zijn er om open te hebben en te gebruiken. En als u er zelf geen hebt, dan leest u maar mee met degene die naast u zit. Hoofdstuk 17 van Johannes. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en al wat van u is, is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze alle één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij hebt gegeven, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover de lezing uit Johannes 17. Thema is de zekerheid van de verkiezing of zekerheid door de verkiezing. We gaan daar zo direct in de verkondiging over nadenken. Ik heb u eerst nog wat door te geven. Aanstaande dinsdagavond is er een avond voor alle catechisanten en de ouders, maar ook alle andere belangstellenden uit heel de gemeente zijn welkom. En hebt u vrienden of vriendinnen die ook belangstelling hebben, dan zijn ze uiteraard ook tijdens deze avond welkom. Björn van Velen, iemand die ook HGB-kampen leidde en sommigen kennen hem daarvan, die zal een inleiding verzorgen en de hele avond verder vullen over dit onderwerp, over de islam en alles wat dat op dit moment teweeg brengt. En hoe ga je met moslims om, maar hoe ga je ook met allerlei angsten voor terreurdreiging en gevoelens over IS-soldaten en zo, hoe ga je ermee om? Het lijkt mij heel actueel en het is ook heel belangrijk om dat met jongeren eens een keer aan de orde te stellen, maar dan ook graag de ouderen erbij. Het is dus echt voor heel de gemeente, maar het begint wel om 19:30 vanwege het feit dat ook de jongste catechisanten daar uiteraard hartelijk welkom zijn. Dus probeert u die avond vrij te houden of vrij te maken, jullie ook in het bijzonder, want het is heel belangrijk. De 25e maart is een bijzondere avond hier in de kerk, in de lijdenstijd. Een stuk van Bert Notenboom wordt hier dan via dvd ten uitvoer gebracht. Hij zelf is aanwezig en dat belooft een hele mooie avond te worden. Ik zou maar op tijd zijn, want er is heel veel belangstelling voor. Vast bij deze aangekondigd. De collecten zijn bestemd voor het leerstoel van de Gereformeerde Bond. Ik moet altijd een beetje lachen als het uitgelegd wordt. Wat is een leerstoel? Op een leerstoel zit een hoogleraar. En het gaat natuurlijk niet over zijn stoel. Maar het gaat over het feit dat iemand een plekje toegekend krijgt aan de universiteit om daar een stukje onderwijs te verzorgen. En dat heet dan een leerstoel. Dus denkt u niet aan een grote fauteuil of zo, maar aan de functie die een hoogleraar aan die hogeschool, aan die universiteit heeft. Het is goed om daar aandacht voor te hebben. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk, het kerkbeheer, en de derde voor aanschaf van het gebouw. Van harte deze drie collecten die nu gehouden worden bij u aanbevolen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 84, de versen 1, 2 en 6. Psalm 84, 1, 2 en 6. opent uw mond. Vers 12 van Psalm 81 zingen wij direct aansluitend aan de verkondiging. Psalm 81, vers 12. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms zijn preken zo ruim en wordt er in de verkondiging op een ruime wijze genade aangeboden. Het evangelie in de volle breedte, hoogte en diepte. En aan het eind van de preek wordt de deur die wijd open stond op een kier gezet. En klinkt het in de sfeer van, ja, maar het is alleen voor degene die naar het welbehagen van God zijn uitverkoren. En de hoop en de verwachting die er was, die wordt weer helemaal de bodem ingeslagen, omdat uiteindelijk het toch maar misschien voor een enkeling zou kunnen zijn. En ja, als je dat niet bent, maar hoe ruim mag het evangelie gepredikt worden? Zo ruim als de Heer Jezus Christus het deed, en wij dat ook in de Bijbel lezen. Komt allen tot mij die vermoeid zijn en belast. Al zo lief heeft God de wereld gehad, alle soorten van mensen. En iedereen die tot hem komt, geen enkele zal hij uitwerpen, tegenhouden, afwijzen. Er is een poort die open staat, er is zelfs een poort die wijd open staat. Dit is de poort des Heren, waardoorheen Gods volk zal gaan. Nergens staat er in de Bijbel de vraag of de opdracht om erachter te komen of u een uitverkorene bent. Bent u een uitverkorene? Probeer erachter te komen of u dat bent. Nergens staat zo'n opdracht, maar telkens lezen wij de zin, gelooft in de Heer Jezus Christus, in allerlei toonaarden. Niet, bent u een uitverkorene? Die vragen stelt de Bijbel niet, maar wel, geloof in de Heer Jezus Christus, gij en uw huis, en u zult zalig worden. Een ruim aanbod van genade. Maar waarom? Waarom zo ruim? Menigeen zal opgevoed zijn, is opgevoed met, ja, prachtig hoor dat geloof, maar er is ook een uitverkiezing. En soms komt er dan bij mensen de gedachte op dat tot geloof komen en zalig worden, gered worden, eeuwig in de hemel zijn, een soort lot is. En je weet maar nooit of dat voor je weggelegd is. Dat moet je maar afwachten en dat weet je hier op aarde nooit zeker. Dat weet je misschien dan bij de laatste snik, bij het naderen van de dood. Maar of het zo is, weet je niet, het is een soort lot. En omdat het dan toch iets is waar je niks aan kunt veranderen, ga je maar lijdelijk zitten in de kerk of ga je maar lijdelijk geloven, want zeker weten doe je toch niet. Voor ons ligt Johannes 17. Het is een stukje uit de afscheidsgesprekken van de Heer Jezus vlak voor zijn laatste lijden en sterven. En in dit gebed klinkt als het ware een stukje verantwoording door, publieke verantwoording. Hierin worden dingen beschreven die er waren tussen de vader en de zoon, tussen de zoon en de vader, een soort geheim. En hij heeft het blijkbaar nodig geacht om dat aan het einde van zijn leven in afscheidsgesprekken toch nog een keer op deze wijze te laten horen. Het is opgetekend in Johannes 17. Een stukje verantwoording waarin iets beschreven wordt over het geheim tussen de vader en de zoon en de vader. En dat betreft dan de gelovigen, de uitverkorenen. Het werk van de Heer Jezus Christus. Dit is mijn werk. Dit is wat ik deed, dit is wat ik doe en geloof mij om dit werk. Wie worden er zalig? Er is sprake in de Bijbel van gelovigen en ongelovigen. En als je de gelijkenis leest van de meisjes, de 10 meisjes, dan zijn er wijze meisjes en dwaze meisjes. Die laatste 5 die vinden de deur van de bruiloftzaal gesloten. Die staan buiten, voorgoed buiten. Beeld van de wederkomst. Er wordt gesproken in de Bijbel over schapen en bokken. Hij zal de schapen van de bokken scheiden. De schapen gaan in de heerlijkheid en de bokken die staan buiten. Er zijn ongelovigen, dwaze meisjes, bokken. En zij zullen niet zalig worden en die anderen wel. Maar wie zijn dan die anderen? En wanneer hoor je daarbij? In hoofdstuk 17 komt meer dan 10 keer dat zinnetje voor. Degene die u mij hebt gegeven. Dat zijn de gelovigen, dat zijn de wijze meisjes, dat zijn de schapen. Dat zijn degenen die zalig worden. Degene die de Vader aan de Zoon gaf. En die de Zoon van de Vader heeft ontvangen. En voor wie hij al dat werk heeft gedaan. Degene die de Vader mij gegeven heeft. Die u mij hebt gegeven in dit gebed. Het is het geheim van de Vader. Dat getal, die namen, de zijnen. Het is het geheim van de Vader dat via de Zoon, de Heer Jezus, wordt geopenbaard. Een geheim van de Vader door de Zoon geopenbaard. En zij die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, die u mij hebt gegeven, die zullen zalig worden. En daar is volkomen zekerheid over. Wie worden er zalig? Zij die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven. Vaders geheim en door de Zoon en in de Zoon bekendgemaakt. Even de lijn. En dat begint bij Genesis 1 en 2. En dan volgt de zondeval. Adam en Eva eten van de verboden vrucht. En dit is gezegd tegen deze eerste mensen. Als jullie ongehoorzaam zijn en eten van de verboden vrucht. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En ze hebben van die vrucht gegeten, de verboden vrucht. En ze zijn dus allemaal, Adam en Eva en allen die uit hen geboren zullen worden. Ze zijn allemaal, wij met z'n allen, wij mensen zijn allemaal ten dode opgeschreven. En hebben omwille van die zonde toen en de zonde die doorgegaan is, de eeuwige dood verdiend. Niemand uitgezonderd. Allemaal hebben wij die eeuwige dood verdiend. Maar direct na die eerste zonde van Adam en Eva, het eten van de verboden vrucht, met in het vooruitzicht de eeuwige dood voor alle mensen, direct na dat eten komt God met een belofte, met een stukje evangelie, met het evangelie in een notendop. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En in die eerste belofte, direct na die zondeval, belooft God de Vader aan Adam en Eva en allen die uit hen geboren zijn, ook aan ons, een redder. Wel ten dode opgeschreven, maar er is één mogelijkheid om die dood, die eeuwige dood, te ontkomen, om ervan verlost te worden. En het is door die ene redder die ik beloof, de heiland, de Messias der wereld. En al in die eerste belofte klinkt als het ware de naam van die redder door. Allemaal ten dode opgeschreven, de eeuwige dood verdiend. Maar hij belooft, er is één weg tot redding. En dat is mijn geliefde Zoon, de Redder van de wereld, de Heer Jezus Christus, die ene heiland. En na die eerste belofte in Genesis 3 klinken er iedere keer weer opnieuw beloften die dat versterken. Beloften aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Er komen profeten, er komen priesters, er komen koningen. En in al die woorden, in al die psalmen, in al die liederen, in al die beloften, in die profeten, in die priesters, in die koningen, wordt steeds meer zichtbaar van die ene redder, Jezus Christus. En de profeten verkondigen het, en later apostelen, Nieuw Testament, en het gaat in de prediking van profeten en apostelen steeds maar weer om die ene naam, Jezus de Christus. En daar wordt bij gezegd, gelooft in hem en dan zult u zalig worden. Allemaal ten dode opgeschreven, niet één uitgezonderd, maar wie in deze ene Heer Jezus Christus gelooft, die zal zalig worden. Wie worden er zalig? Die geloven in de Heer Jezus Christus. Hoe kan dat? De uitverkiezing, om dat woord toch maar een keer te gebruiken. De uitverkiezing wordt door heel veel mensen ervaren en is misschien ook wel zo voorgesteld door dezegene als een potdichte, gesloten muur. Een muur waar je niet doorheen kunt dringen. Ja. Er is een verkiezing, er is een uitverkiezing en daar kan geen mens doorheen komen. Als een muur waarop je met al je beste bedoelingen en met alle geloof en twijfel en aanvechting niet doorheen komt, want je loopt er vroeg of laat eigenlijk tegenop, je loopt erin vast, je loopt er op de pletter. Daar kom je niet doorheen. De verkiezing als een potdichte muur. En als die er nou niet was, ja, dan zou het misschien nog kunnen. Maar die muur is zo dik en die is zo gesloten. Daar kom je nooit doorheen, daar kom je nooit overheen. Er is geen beginnen aan. Was ik maar uitverkoren, maar dat weet ik niet. Die uitverkiezing als een muur. Maar wat is er nu gebeurd? Genesis 3, de belofte aangaande de Heer Jezus Christus. En die beloften zijn doorgegaan van kribben naar kruis en opstanding in die potdichte muur. Heeft de Heer Jezus Christus in zijn liefde en genade namens de Vader een bres geslagen, een poort geopend. In die potdichte muur, allemaal ten dode opgeschreven, die potdichte muur, daar is een opening gekomen en die heeft de Heer Jezus Christus zelf bewerkstelligd. Hij heeft die deur, die poort geopend, een bres geslagen. En je kunt dus er doorheen via die ene Heer Jezus Christus. Dit is de poort, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doorheen treden. Wie worden er zalig? Degene die de Vader aan hem gegeven heeft. En dat zijn degenen die in de Heer Jezus Christus geloven, die in het geloof door deze poort, door deze weg tot God gaan. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hoe kan dat? Hoe kan er nu een bres geslagen zijn? Hoe kan er nou een poort zijn? Hoe kan er nu een weg zijn? Hoe kun je nou door de Heer Jezus Christus zalig worden? Wat heeft de Heer Jezus daar nu voor gedaan? En dan ga ik in de Bijbel lezen. Hoofdstuk 17. In hoofdstuk 17 staat in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij hebt gegeven om te doen. In het begin van hoofdstuk 17 staat een aantal keer het woordje verheerlijken. We zijn in de lijdenstijd en dan gaat het over lijden, strijd, aanvechting, valse beschuldigingen, kruisiging. Een hele diepe weg van God verlaten, van alle mensen verlaten. Maar als de Heer Jezus schrijft over dat laatste lijden, dan heeft hij het over verheerlijking. In deze weg wordt de Heer Jezus verheerlijkt en ook de Vader verheerlijkt. Hij zet het in het juiste perspectief. Dus dat woordje verheerlijking. Maar wat staat er in vers 4 nog meer? Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij hebt gegeven om te doen. Aan het kruis klinken de woorden, het is volbracht. Jezus, wat heeft hij voor de zijnen gedaan, die de Vader hem gaf? Hij heeft alles volbracht. En dat is zo voor de volle 100%, dat is zo gaaf, dat is zo compleet, daar hoeft van ons, van u, van jou en mij helemaal niets bij. Niet een beetje geloof van ons, geen nagelschrapsel goede werken, helemaal niets van ons, want om zalig te worden en zalig te maken, heeft deze Heer Jezus Christus alles volbracht. Van kribbe tot kruis, tot in het moment van zijn sterven, hij heeft alles volbracht. Nou, dat is de reden, dat is de grond. Hij heeft alles gedaan voor de zijnen die de Vader hem gegeven, heeft alles volbracht. En dan vers 6, daar staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ik heb uw naam geopenbaard om hierbij te komen, om bij dat volbrachte werk te komen, om erin te delen, heeft de Heer Jezus van A tot Z geprobeerd om de naam van zijn Vader bekend te maken bij de mensen, aan zijn discipelen, aan degenen die hem hoorden, en via de Heilige Geest ook de eeuwen door aan ons, aan Israël, aan ons. Hij is alleen maar bezig geweest om die naam van deze God, die zo genadig is, bekend te maken. Ik heb uw naam geopenbaard. Van A tot Z heeft hij die naam op de lippen genomen, opdat mensen het zouden weten. Gewone mensen, zieke mensen, fariseeën, schriftgeleerden, toen anderen en vandaag wij. Ik heb uw naam bekendgemaakt. En die naam kennen wij. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De naam die voortdurend verkondigd wordt. Wij weten dus van de Heer Jezus Christus, van die Vader, van die Geest. En wij weten dus van die naam. Hij is ons bekendgemaakt. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Wat doet hij nog meer voor de zijnen? Vers 9. Ik bid voor hen. Daar word je stil van. Want wij bidden niet zoveel. En we zetten soms ons beste beentje voor en dan zeggen wij, dan zal het dit en dan zal het dat en dan zal ik zus en dan zal ik zo. En dan zal ik zorgen dat ik geloof en dat ik blijf geloven, dat ik volhard. Maar er komt niet zoveel van terecht, van al die goede voornemens. En dan lees ik hier tot ontroering, ik bid voor hen die gij mij hebt gegeven. Hoe komt dat werk tot stand? Hoe wordt het? Hoe komt het af? Hoe zullen degenen die de Vader hem gegeven heeft uiteindelijk zalig worden? Omdat hij alles volbracht heeft. Hij heeft hen zijn naam bekendgemaakt. En hij bidt voor hen. En dan vers 12. Daar staat, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen. Wat doet hij nog meer? Hij bewaart hen. Denk even aan Petrus, die de Heer Jezus verloochende. De Heer Jezus had kunnen zeggen, nou Petrus, nou is het voorbij. Je hebt mij verloochend, het is nu duidelijk hoe je over me denkt. Uiteindelijk wil je van mij af, we zetten nu een punt, het is nu helder. Nee, Jezus heeft voor hem gebeden en heeft hem door het uren van de verzoeking, van die verloochening, heen geleid. En na Pasen komt hij erop terug en zegt, hij tegen hem, hou je nog van mij? Hij heeft hem door die verzoeking heen bewaard. En dat geldt ook van Thomas, die twijfelde. En na de opstanding komt de Heer Jezus heel bijzonder naar hem toe.
Kom er hier met je vinger, hier zijn mijn wonden, leg je vinger maar in mijn wonden. En dan komt hij weer tot die belijdenis, mijn Heer en mijn God. Zo heeft de Heer Jezus de zijnen bewaard. Zo zorgt hij voor de uitverkorenen. Degene die de Vader hem gaf, hij heeft alles volbracht, de naam bekend gemaakt, gebeden, bewaard. En dan vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Groeien in het geloof, daar hebben we tegenwoordig nog wel eens een keer over. Als mensen tot geloof gekomen zijn, dan moeten ze groeien in het geloof. En dat is een goede zaak, want waar leven is, is groei. Maar hoe komt die groei tot stand? Dat is niet omdat wij met z'n allen een cursus volgen en ons inzetten. Nee, hij, de Heer Jezus Christus, hij is zelf geheiligd. En hij werkt in de zijnen door de Heilige Geest en heiligt hen in de waarheid. Zodat ze groeien, niet in eigen kracht en zo, maar groeien in het geloof. Ze worden geheiligd, steeds heiliger, steeds meer ingevoerd in de waarheid. En vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Degene die de Vader aan mij gegeven heeft, wie zijn dat? Ja, dat zijn mensen die geloven. En dat zijn ook mensen die nog niet geloven. Maar wel tot geloof zullen komen. Misschien wel je dochter. Misschien wel je vader. Misschien wel die collega of die buurman. En dat staat er in vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, voor deze, maar ook voor hen die door hun woord, door ons getuigenis, in hem, in mij, zegt de Heer Jezus, zullen geloven. Het is dus nog steeds mogelijk, zolang hij nog niet wederkomt, dat er nog mensen tot geloof komen. En het is mede door ons getuigenis dat de Heer Jezus Christus het getal van zijn uitverkorenen volmaakt en door ons getuigenis deze of gene toevoegt. Het zal je kind maar wezen, je kleinkind maar zijn, je buurman of je collega. Door ons woord, door ons getuigenis, wil de Heer Jezus ook hen bij dat getal voegen. Dat doet Jezus voor hen. En dan vers 22. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Wat betekent dat? Nou, zij die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven, de uitverkorenen, zij die tot geloof komen, die krijgen heerlijkheid. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij hebt gegeven. Doxa, heerlijkheid, uitstraling. Kijk, als mensen tot geloof komen, dan blijven ze niet dezelfde. Was aanvankelijk het leven wat dof en wat duf en wat toegesloten en wat somber. Misschien wel lijdelijk. Als God de Vader door zijn geest gaat werken in de zijnen, dan komt er ook iets van pit, van heerlijkheid, van uitstraling. En dan zie je mensen veranderen. In woorden, in hun gedachten, in heel hun doen en laten. Ik herinner me een man die er niet zoveel van bakte in het leven. Het interesseerde hem ook niet zoveel, hij was niet zo gezond en had ook niet zoveel zin in werken. En hij liep de kantjes er een beetje van af en leefde van een uitkering en zo, en dat zou wel goed gaan. En toen werd zijn dochter ziek, heel erg ziek. En dat is een keerpunt geworden voor hem en voor zijn vrouw en voor het hele gezin, ook voor het dochtertje. Maar na die tijd kende je die vader niet meer terug. Hij wist niet alle loketten meer te vinden, maar ging gewoon aan het werk. Was vader in zijn gezin en werd zelfs ambtsdrager in de gemeente. Het leven kreeg weer een uitstraling, zijn leven weer. Degene die de Vader hem geeft, die krijgen ook weer iets van die pit, van die heerlijkheid, van het oorspronkelijke beeld van God terug. En het laatste, wat doet de Heer Jezus voor de zijnen? Vers 26, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. Ja, dat is een beetje lastig om dat uit te leggen. Ja, wat is nou liefde? Liefde voor de man, liefde voor de vrouw, liefde voor je jongen, liefde voor de meisje. Als die liefde er is, dan is die liefde er. En dat kun je niet zo onder woorden brengen. Maar als de Heilige Geest werkt in harten van mensen en hij brengt mensen tot geloof, u, jou en mij, dan komt de liefde van God de Vader en zijn Zoon, dan komt die liefde ook in onze harten. Dat is niet uit te leggen, maar die liefde gaat steeds meer je hart vervullen. Zij die door de Vader en de Zoon gegeven zijn, worden steeds voller van die ene liefde. En zo geloven zij in de Zoon. Hij heeft alles volbracht, naam bekend gemaakt, hij bidt, hij bewaart, hij heiligt, hij verheerlijkt. En zelfs degenen die nog niet geloven, worden ook geraakt en ze worden vol van zijn liefde. Ja, dominee, ik heb nog één vraag. Vers 9, hè? Daar staat, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt gegeven, want zij zijn van u. Er staat dus dat de Heer Jezus bidt voor de zijnen, voor degenen die gegeven zijn, maar dat hij niet voor de wereld bidt. Dus toch iets aparts. Toch een apart groepje. En hij wil dan toch maar niet dat er iemand uit de wereld bekeerd wordt. Want daar bidt hij niet voor. Ik bid voor hen die gij me gegeven hebt, maar ik bid niet voor de wereld. Hij bidt voor degene die de Vader hem gaf. Laat ik het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Iemand is een zakenman, een ondernemer, en heeft een aantal mensen als personeel. En is daar dag in dag uit druk mee, als het gaat om het werk, als het gaat om orders, als het gaat om financiën. En heeft daar een volle weektaak aan en is daar heel vol van. En dat kost heel veel energie. Dat is zijn werk, zijn onderneming, zijn zaak. Maar hij is ook nog vader. Dan komt hij thuis, vrouwen, kinderen, wordt gegeten, gedronken, gesproken, opgevoed, gaat om met die kinderen. En als ze dan thuis aan tafel zitten, die vader en die moeder met die kinderen, en die vader is aan het woord, dan gaat het thuis eventjes niet over de zaak. En over de problemen die er zijn. Want dan is die man even vader en wil er zijn en moeten zijn voor die kinderen. En dan gaat het even niet over al die andere dingen. Dan gaat het over wie die vader is voor die kinderen en die kinderen voor die vader. Hier in hoofdstuk 17 is niet een hoge priester aan het woord die niet bewogen is over de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar hij legt in dit hoge priesterlijke gebed even heel kort en bondig uit hoe zeker mensen kunnen zijn die geloven, hoe zeker mensen kunnen zijn van de zaligheid op grond van het feit dat de Vader hen aan de Zoon gaf. Hier gaat het even heel specifiek over dat ene onderwerp, over die ene zaak, over die troost door het geloof op grond van vrijmachtig welbehagen. En die vader is er met zijn kinderen, die kinderen zijn er met hun vader. En even is die relatie zo hecht, hij is mijn papa en ik ben zijn kind. En de rest kun je dan even vergeten. Hier gaat het in hoofdstuk 17 juist over die verkiezing. Over dat welbehagen. Over degene die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. En zij mogen er, let er maar even niet op al die andere dingen eromheen. Zij mogen er op grond van de liefde van Christus zeker van zijn dat ze zalig worden. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die wordt zalig. Maar kind, zegt die vader, jij bent mijn kind en ik zorg voor jou. En al het andere moet je nu even vergeten. Ik ben er helemaal voor jou alleen. De gegevenen van de Vader. En wat rest ons dan? Te geloven. Er is een poort. En daar kunnen we doorheen. Dit is de poort. Er is een weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En er is geen andere weg dan die ene. Ik ben het brood des levens, wie daarvan eet. Ik ben de goede herder van de schapen, wie mij volgt. Ik ben de enige hoop. Calvijn noemt Jezus de spiegel van de verkiezing. Beetje lastig beeld is dat. Maar wij komen onszelf nog wel eens tegen. Als je gelooft, als je strijdt in het geloof, dan kom je jezelf nog eens tegen. Dan denk je, nou, ik zal dit, ik zal dat, ik zal zus, ik zal zo. En dan ga je voor die spiegel staan, dan ga je nadenken over wie je bent. En dan kom je jezelf weer tegen in al je positieve dingen, maar ook in je negatieve dingen. En dan loop je weer stuk op jezelf. Ik, ellendig mens. En als je dan in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. En word je geconfronteerd met jezelf, met je onmogelijkheden. Maar Jezus is het spiegelbeeld waar wij op moeten letten. Als wij onszelf tegenkomen, dan moeten we niet in de spiegel kijken en op zelf letten. Maar dan zien we in die spiegel waarin we kijken, de liefde van God de Vader in Christus Jezus. Dan zie je dus in die spiegel waarin je jezelf zou moeten zien, daar zie je niet jezelf. Maar dan zie je de Heer Jezus Christus. De spiegel van de verkiezing. Dit is de weg. Dit is de poort des Heren. En alleen door Hem kunnen we zalig worden. Waar het op aankomt is geloof. Waar het op aankomt is geloof. En geloof, dat geeft deze Heer Jezus door zijn geest, als je erom bidt. Amen.
We willen samen bidden en voorbeden doen. Mevrouw Los werd deze week weer opgenomen in het ziekenhuis in Hoofddorp, in Spanen. Mevrouw Filippo ligt nog in Sassheim, wordt daar verpleegd voor herstel, verder herstel. En Albert van den Berg is deze week opgenomen en moest door een operatie nog een paar dagen blijven. Hij hoopt begin van deze week weer thuis te komen. Ik schreef dat gisteren, maar het is dus deze week dat hij hoopt thuis te komen. We zullen samen bidden. Dat ik hem maar kenne. Hem de mijne weet. Heer onze God, u hebt uw naam bekendgemaakt. Er is maar één weg, één herder, één poort. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we kunnen zalig worden. Maar die naam is ons bekendgemaakt. En daardoor is er een mogelijkheid om zalig te worden. Voor een ieder die gelooft. Geef ons dat geloof. Geef dat geloof aan mijn moeder, aan mijn vader. Geef dat geloof aan mijn kind, aan mijn kleinkinderen. Geef dat geloof aan dat ene gemeentelid, die weduwe, die weduwnaar, die alleen is, die alleen gaat, die geen vrienden meer heeft en geen vriendinnen, die bijna niemand of misschien wel helemaal niemand meer heeft, wilt u mede door ons woord, ons evangelie, ook hen in u doen geloven. Geeft u dat geloof aan een ieder van ons en door middel van ons ook nog aan anderen. Maak ons dienstbaar in uw koninkrijk. Wat een geheim. Iets hebt u er ons van laten horen, die gegevenen van de Vader. En u vraagt van ons allen om daar de hand op te leggen, om dat te beamen, om dat te geloven. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Ik schenk het, als u het smeekt, mild en overvloedig. Wilt u hen die angstig zijn, die onrustig zijn, die heen en weer geslingerd worden, die door opvoeding of anderszins gestempeld zijn, wilt u ze van al dat negatieve, van dat lijdelijke, van dat lotsdenken, wilt u ze daarvan verlossen en stel hen in de vrijheid van het kindschap. U te mogen dienen, u te mogen geloven, u te mogen volgen door het geloof in de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de zieken die wij noemden. Mevrouw Los, mevrouw Filippo, Albert van den Berg. Gedenk hen, u weet wat zij nodig hebben om te herstellen. U bent een God die middelen wil zegenen, nieuwe krachten geven kan, ook op hoge leeftijd. Maar als de ziekte zo ingrijpend is, dat herstel bijna niet mogelijk is, of helemaal niet meer, wees dan ook een God van nabij en laat zien, o God, dat u een God bent die midden in het leven zorgt, maar ook bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Wij bidden u voor ons land, ook in deze week van verkiezingen. Zaken waar we misschien niet zo van wakker liggen, waar we niet zo druk mee zijn. Maar allen die over ons gesteld zijn, een dienaressen van u, een dienares van u, de overheid. Wij bidden u voor hen die op die verantwoordelijke posten stonden en staan en mogelijk gekozen zullen worden. Geef, o Heer, dat wij via de verkiezingen niet krijgen wat we verdienen. Maar wilt u in uw genade aan ons land en volk denken. Aan autochtonen en allochtonen. Aan christenen en niet-christenen. Aan agnosten en atheïsten. Heren, wat zij allen, wat wij allen nodig hebben, is dat we u kennen. En geef dat mede ook door politieke beslissingen en door regering, die weg begaanbaar blijft. En dat we op die wijze u kunnen blijven leren kennen en ook anderen. Zegen onze koning en koningin, sterk hen in hun taak, deze hoge functie. Wilt u hen wijsheid geven en bovenal ook geloof en heel veel van uw Heilige Geest. Wees bij ons in deze week als we weer naar school moeten of op ons werk zijn. Allerlei andere rollen ons opgedrongen worden, geef dat we het kunnen. En als we thuis zijn, dat we dan weer kind zijn en dat we dan weer vader zijn en dan weer moeder zijn of oma zijn of opa. Of ambtsdrager, ouderling, diaken of predikant. Zegen ook de catechisatie en de catechisatieavond. Geef dat het ons zal toerusten, dat we ermee verder kunnen. Dat we mede daardoor ook zicht krijgen op de dingen die werkelijk aan de hand zijn. Wees bij ons met uw geest. Zegen onze gaven van deze dag. Neem genadig al het zondige weg. Wees bij ons in deze avond. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 118. Twee andere versen dan ik opgaf. Vers 10 en vers 11. Dit is de eerste poort des Heren en de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is tot verbazing van beschouwers door God ten hoofd des hoeks gelegd. Dus de versen 10 en 11 van Psalm 118. Thank you. draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.